Toen zij daarnaar luisterden, sprak hij nog een gelijkenis uit. Dat hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Hij zeide dan, een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hun 10 ponden. En zeide tot hen, drijft handel totdat ik terugkom. Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. En de eerste verscheen en zeide, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. En hij zeide tot hem, voortreffelijk goede slaaf, dat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over 10 stenen. De tweede kwam en zeide, uw pond, Heer, heeft 5 ponden opgebracht. Hij zeide ook tot hem, en gij, wees, Heer, over 5 stenen. En de volgende kwam en zeide, Heer, hier is uw pond, dat ik in een doek weggeborgen en bewaard heb, want ik was bang voor u, dat gij een streng mens zijt. Gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet, en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Hij zeide tot hem, uit de wijngemond zal ik u oordelen, slechte slaaf, gewist dat ik een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet, en maait wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente opgevraagd hebben. En hij zeide tot degenen die bij hem stonden, neemt hem het pond af en geeft het hem die de 10 ponden heeft. En ze zeiden tot hem, Heer, hij heeft al 10 ponden. Ik zeg u, van ieder die heeft, zal gegeven worden. En hem die niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij heeft. Door die vijanden van mij, die niet wilden dat ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen. Tot daar het woord. Het stuk dat we zo pas gelezen hebben, kennen we allemaal wel als de parabel van de 10 ponden, de gelijkenis van de 10 ponden, of de parabel van de koning en de drachmen. Dat is een heel gekende parabel. En we weten allemaal dat de Heer Jezus vele parabels gebruikt in zijn onderricht. We weten ook waarom dat de Heer Jezus vele parabels gebruikt in zijn onderricht. Omdat hij bepaalde dingen als zijn discipelen, als leerlingen wel duidelijk maken. Er zijn heel wat dingen die zijn discipelen en ook wij niet echt begrijpen, niet echt kunnen zien. En door middel van parabels probeert de Heer Jezus dat, die verborgenheid openbaar te maken, kenbaar te maken aan zijn discipelen. Dat kennen we ondertussen allemaal. Want we hebben gelezen in vers 11 dat zijn discipelen iets meenden. Ze hadden namelijk de verkeerde indruk van de Heer Jezus. Ze dachten, zoals allemaal weten, dat de Heer Jezus de Messias was, die onmiddellijk de redding zou brengen, die onmiddellijk koning zou worden, en die meteen het koninkrijk van God zou inluiden bij zijn intrede in Jeruzalem. Maar dat was natuurlijk niet feit. Dat was natuurlijk niet zo. Dat lezen we in vers 11. Lucas zegt dat. Ze meenden, zegt hij, dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Maar het werd niet terstond openbaar, het koninkrijk van God. En daarom vertelt de Heer Jezus deze parabel. Hij wil namelijk zijn discipelen duidelijk maken dat het koninkrijk van God nu nog niet tot stand zal komen. Maar dat het nog enige tijd zal duren en dat er nog heel wat tussenin komt. En het zou niet tot stand komen op de manier dat zijn discipelen dat denken dat het zal tot stand komen. En dat gaat de Heer nu gaan duidelijk maken aan deze parabel. En we hebben gelezen dat in deze parabel dat de Heer Jezus 3 hoofdpersonages gebruikt. De eerste is de man van hoge geboorte, dat is de eerste hoofdpersonage. Het tweede hoofdpersonage zijn de 10 slaven. En het derde hoofdpersonage, dat zijn de burgers of de vijanden van hem, die de man van hoge geboorte haten. 3 hoofdpersonages. En we hebben gezien dat de Heer Jezus 2 belangrijke gebeurtenissen onderstreept in deze passage. En de eerste belangrijke gebeurtenis is namelijk het vertrek van de man van hoge geboorte naar het verre land. Met daaraan gekoppeld dat hij de 10 slaven bij zich roept. Waarom? Om hen elk een pond te geven zodanig dat ze er handel mee moeten drijven. Dat is de eerste gebeurtenis, het vertrek van de hoge man, van de man van hoge geboorte. Tweede belangrijke gebeurtenis is de terugkomst van de man van hoge geboorte, met daaraan gekoppeld dat hij nogmaals de dienstslaven bij zich roept, zodanig dat de dienstslaven verantwoording zouden afleggen voor hoe ze zijn omgehand met het pond dat ze hebben gekregen. Dat zijn de twee belangrijkste gebeurtenissen, het vertrek en de wederkomst. Maar ik weet niet of je erop gelet hebt, broers en zusters, deze passage bestaat uit 17 versen. En je moet een keer kijken hoeveel versen dat de Heere Jezus besteedt aan de gebeurtenissen rondom de terugkomst van de man van hoge geboorte. De Heere besteedt in feite maar 3 of 4 versen, 11, 12, 13 en 14. 3 of 4 versen besteedt de Heere aan het vertrek. En hij zegt, hij heeft wat commentaar over de burgers die hem gaan. En vanaf vers 15 begint de Heere Jezus te vertellen wat er allemaal geschiet, wat er allemaal gebeurt bij de terugkomst van de man. Dus vanaf vers 15 tot en met vers 27. Dat is 12 versen van de 17 versen. Had de Heer uitgebreid van vertellen wat er nu gebeurt bij de terugkomst. Dat is 70% van de parabel. Moet duidelijk zijn voor ons dat de Heer Jezus hier dat wil onderstrepen. De Heer wil onze aandacht trekken op die hele belangrijke gebeurtenis. Namelijk de terugkomst van de Heer van de man van hoge geboorte. Met daaraan gekoppeld de slaven die bij hem moeten komen. En daar wil ik vandaag toch vooral ook mijn aandacht op leggen, want dat is wat de Heer Jezus ook ons voor de aandacht wil trekken. Vers 15. En het geschiedde toen hij terugkwam, de man van hoge geboorte dus, nadat gij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat gij die slaven, aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. Het moet ook duidelijk zijn dat de Heer Jezus de man van hoge geboorte in deze parabel gebruikt om naar zichzelf te verwijzen. Dat weten we ondertussen. Het moet ook duidelijk zijn dat de Heer Jezus de gebeurtenis van de man van hoge geboorte die vertrekt naar het verre land, dat vergelijkt de Heer Jezus met, weet dat iemand? Met de opname, met de hemelvaart. Dus de Heer Jezus vertelt dat die man naar een ver land moet gaan. Voor ons moet duidelijk zijn dat de Heer Jezus hiermee verwijst naar zijn eigen hemelvaart. De opname in de hemel. Dat is die eerste belangrijke gebeurtenis. En dan zien we dat de Heer Jezus ook verwijst naar de terugkomst van de oude man. En dat zou moeten zijn de terugkomst van de Heer Jezus. Zie je? En we zien dat de Heer zegt dat de man naar een ver land vertrekt. Dat wil dus zeggen dat de man naar een ver land vertrekt, dat het enige tijd zal duren voor hij terugkomt. Want in die tijd, in de tijd van de Heer, kon je niet zomaar naar een loketje gaan en een treinticketje bestellen en met de TGV naar je bestemming gaan. Dat kon niet. In die tijd was dat met kameel en met ezel. Dus het zou een hele tijd duren tegen dat je terug zou komen. Wel, de Heer Jezus wil zeggen ook dat er bij zijn hemelvaart en zijn terugkomst, dat er daar een hele tijd zal tussen zitten. Dat wil hij ook heel duidelijk maken. En moet je opgemerkt zijn, de Heer zegt niet veel over zijn afwezigheid. Eén versje zegt hij, dus hij zegt in vers 12, hij vertrekt naar het verre land. En hij roept 10 van de slaven terug. En vers 14, hij zegt gewoon één versje over wat er gebeurt in zijn afwezigheid, dat de burgers gaan halen. Punt. En hij begint meteen in vers 15 met het geschieden toen hij terugkwam. Dus de Heer Jezus wil er meteen in vliegen. En begint nu een beetje te schetsen wat er zo allemaal gaat gebeuren bij zijn eigen terugkomst. Meer bepaald, de Heer gaat een tipje van de sluier gaan oplichten wat er zo allemaal gaat gebeuren voor de rechterstoel van Christus. Vers 15. Hij riep de slaven bij zich om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. En dat is wel een heel belangrijke gebeurtenis. En dat zou ik toch iets langer bij willen stilstaan deze morgen. Want de meeste van ons hier aanwezig zullen daar ook aanwezig zijn. Hoop ik toch. Dus, de Heer zegt er iets over, maar ik moet zeggen, Paulus zegt daar ook iets over. Nu, de Heer zegt dat in de parabel, dat is om bepaalde dingen duidelijk te maken, bepaalde waarheden, bepaalde thema's uit te leggen, maar een parabel is niet gemaakt om details te geven. Paulus heeft wel meer details, en ik wil er naartoe gaan. Paulus zegt ook iets over deze toekomstige gebeurtenis. Een gebeurtenis dat nog niet is geschied, dat nog staat te gebeuren. In de geschiedenis. Dus dat is nog niet gebeurd. Ik wil er naartoe gaan. 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 10. Paulus wil ons iets meer vertellen over de gebeurtenissen rondom de wederkomst van de Heer Jezus. Ik wil dat een keer voorlezen. 2 Korintiërs 5 vers 10. Want, zegt Paulus, wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder wegdragen wat gij in zijn lichaam verricht heeft, nadat gij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nu, zijn vandaag de dag, zijn er heel wat misvattingen over de leer van de terugkomst van de Heer Jezus. Veel christenen zijn inderdaad op de hoogte van wat er gebeurt als de Heer terugkomt. Veel christenen weten dat dat de dag van het oordeel is. Dat gaat natuurlijk geen aangename dag zijn voor de mens die niet gelooft. Maar de christen legt alleen maar in feite de link bij die grote witte troon. Wat er allemaal zal gebeuren bij de terugkomst van de Heer. De ongelovige zal geoordeeld worden. Juist, veroordeeld worden. Maar er is daar ook nog iets die bijkomt. Namelijk niet alleen de grote witte troon waar iedereen voor haar voor de Heer Jezus zal staan. Wat er nog zal gebeuren is dat alle gelovigen voor de rechterstoel van Christus zullen staan. Nu, sommige christenen, of laten we zeggen, de meeste christenen weten dat ook wel. Maar ze weten niet zo goed wat er daar allemaal zo zal gebeuren. Het is niet zo duidelijk voor de christenen wat er dan zal gebeuren als je voor de Heer Jezus staat. Voor mij was dat ook niet duidelijk. Pas toen ik begon een klein beetje te verdienen en die dingen die daar staan te gebeuren, heb ik wel serieus mijn ogen open gedaan. Vandaar dat ik het ook wel meedeel aan jullie. Wat er daar toch zal gebeuren. Ik wil daar een beetje meer duidelijkheid over schetsen. Want ik was er ook een beetje van overtuigd en ik denk precies zoals jullie. Ik ben verheven van mijn zonde. Ik ben op mijn gemak. Zie je? Ik dacht dat. Ja, tuurlijk. Ik ben verheven van mijn zonde. Inderdaad. Maar waarom moeten we dan nog voor de rechterstoel van Christus komen als we verheven zijn van onze zonde? Ik vroeg me dat af. Wat zal er dan gebeuren voor de rechterstoel van Christus? Wel, laat me een keer vertellen wat er, of proberen te vertellen wat er zo allemaal staat te gebeuren voor de rechterstoel van Christus. Ik wil u dat toch even attent op maken, broers en zussen, want alle van ons hebben bepaalde verantwoordelijkheden gekregen van de Heer Jezus. Wel, voor de rechterstoel van Christus zal onderzocht worden hoe we omgaan zijn met de verantwoordelijkheid die de Heer ons heeft gegeven. Dat is ten eerste. Ten tweede is dat de Heer ook bepaalde initiatieven heeft in onze schoot geworpen. Met de bedoeling zodanig dat we ook anderen tot zegen zouden kunnen zijn. Dat is ten tweede. Of anderen tot zegen zouden kunnen geweest zijn. Verantwoordelijkheden en initiatief. Paulus zegt daar ook iets over. Ik zeg nu wel tegen jullie dat we verantwoordelijkheden hebben gekregen en dat de Heer initiatief in onze schoot heeft geworden. Paulus zegt dat anders. Maar ik wil dat duidelijk maken voor jullie. Dat is menselijke taal. Wel, Paulus zegt dat helemaal anders. In hoofdstuk, moet er niet naartoe gaan, in Efeze hoofdstuk 2 vers 10 zegt Paulus het volgende. Want zijn maaks zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen, zegt hij. Dus, zo moet je bezien. De Heer heeft werken voor ons bereid, vanaf onze bekering, en in die werken moeten we wandelen. Begrijp je het een beetje? Het kan best zijn dat je in die werken niet zo goed wandelt, dat je een beetje links afdwalt, een beetje rechts afdwalt, maar het zijn werken die de Heer voor ons heeft klaargelegd Hoe ga je daarin wandelen? Dat zijn die verantwoordelijkheden en die initiatieven die de Heer aan zijn schoot heeft geworpen. Hoe ga je in dat werk wandelen? Hij heeft dat aan ons gegeven in zijn grote goedertierenheid. Dat is ten tweede. Verantwoordelijkheden, initiatieven. Ten derde, tijd. Alle van ons zijn hier op deze aarde voor een bepaalde tijd. Ik had een beetje vergelijken, zo. Iedereen heeft hier zo'n getal boven zijn hoofd. Ik zeg dat soms tegen mijn moeder, niet om haar bang te maken. Maar iedereen heeft zo'n getal boven zijn hoofd van het aantal dagen die ons nog resteert hier op aarde. De een heeft het getal 10, de ander heeft het getal 1000, de ander heeft het getal 10.000. We weten dat niet. Alleen God weet het. Het is ons gegeven. Wel, de tijd die we hebben gekregen van God, wat hebben we daarmee gedaan? Er is tijd om te werken, er is tijd om te genieten, er is tijd om naar God te zoeken, er is tijd om te ontspannen. Dat is allemaal goed. Maar daar is al blij wat je gedaan hebt met je tijd. En ik vermoed dat er toch wel redelijk veel christenen onder ons een beetje te veel tijd hebben gestoken in zinloze dingen. En misschien een beetje te weinig tijd in de dingen die echt zinvol waren. Of dat we misschien meer tijd zouden kunnen hebben gestoken in zinvolle dingen. Ik heb zo'n beetje dat vermoeden. Ik weet niet wat jullie daarover denken. Maar dat heeft de Heer ons gegeven. Tijd. Dat zal onderzocht worden. Voor de rechterstoel van Christus. Voelt al een beetje aan, broers en zusters? Dus het is niet gewoon, hè. Toen ik die preek tot me begon te nemen, ik vond dat echt niet gewoon. Als je dat zo ziet, ik had dat nog nooit niet zo bekeken. Verstaat? Tijd. Nu, de Heer Jezus zegt tegen ons zelf, jullie zijn het licht van de wereld. Wel, voor de rechterstoel van Christus zal gezien worden wat wij gedaan hebben met het licht van de Heer Jezus. Hebben we het onder de korenmaat gestoken uit angst voor mensen? Dat zal allemaal wel gezien worden. De Heer Jezus heeft onze waarheid verkondigd en hij heeft alleen de waarheid aan ons toevertrouwd, aan zijn gemeente. Wat hebben we gedaan met zijn waarheid, met dat licht? Of hebben we ons pontje, zoals die derde slaaf, weggeborgen in het doek? Dat zal duidelijk worden. Tot daar, wat er zo allemaal zal gebeuren voor dus de rechterstoel van Christus. Het is voor mij, ook persoonlijk, ik koesterde toch wel enige hoop, als ik daar zou verschijnen voor de Heer, dat ik niet echt verantwoordelijk zou gesteld worden, of aansprakelijk zijn, voor de dingen die ik had gekregen van de Heer tijdens mijn leven. Maar toen ik dat bekeek, is dat wel niet echt zo. Want, moet nou een keer kijken wat Paulus zegt, 2 Korintiërs 15, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Nu, ik wil ook meteen zeggen dat we dus niet veroordeeld zullen worden. Dat weten we ook allemaal wel. Maar we zullen wel beoordeeld worden. Okay. Allen van ons die in Christus zijn, zegt Paulus, over hen is er geen veroordeling niet meer. Dat is duidelijk. Maar, broers en zussen, dat wil niet zeggen dat elke christenen die voor de Heer Jezus staat, het er goed vanaf zal brengen. Hij zal niet veroordeeld worden, maar er is een groot verschil tussen vergeving van zonde enerzijds en openbaar worden voor de rechterstoel van Christus anderzijds. Dat zijn twee dingen die volledig niet naast elkaar staan. Dat is iets volledig verschillends van elkaar. Vergeving van zonde is één ding. Openbaar worden, zoals Paulus zegt, voor de rechterstoel van Christus, dat is helemaal anders. Maar wat wil dat nu zeggen, openbaar worden? Wel, openbaar worden, dat is iets dat we niet zo graag hebben. Als wij in de gemeente, of als er een broer of een zuster in zijn privéleven of zo worstelt met iets, nee. En men komt dat te weten zo. Dat is niet aangenaam voor die broer of die zuster om daarmee geconfronteerd te worden. We hebben dan niet graag dat er bepaalde geheimen over ons privé, dat dat openbaar wordt. We zijn daar beschaamd voor. Maar voor de rechterstoel van Christus zal jouw levensstijl, jouw motieven, jouw bedoelingen, jouw handelswijze, dat zal allemaal aan het licht komen. Hans, jouw wandel zal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat bedoelt de Heere alle heiligen mee. Dus het zal niet alleen zijn voor voorgangers, voor gemeentestichters, voor evangelisten, voor predikanten, maar het zal ook zijn voor de doodgewone kuisvrouw, de huisvrouw, de gewone arbeider. Alle wederom geboren christen zullen daar voor de rechterstoel van Christus staan. Ik wil ook heel duidelijk maken, broers en zussen, het is niet om te veroordelen. En het is ook zeker niet de intentie van de Heer Jezus om ons daar nu bewust beschaamd te maken. Nee, want je staat voor de Heer Jezus en de Heer Jezus heeft jou lief. Hij wil jou niet beschaamd maken. Maar de Heer moet alles aan het licht brengen. Hij heeft het ook beloofd. En hij moet dat publiekelijk doen. Spijtig genoeg voor ons. En we hebben gezien dat Paulus zegt, het zij goed, het zij kwaad. Dus alle dingen die we in ons leven, ik zeg wel tijdens ons christenleven gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad, de goede dingen zullen ook wel gezien worden, maar de kwade dingen zullen ook gezien worden. Nogmaals, niet met de bedoeling om ons beschaamd te maken, broers en zussen. Maar rechtvaardigheid, dat kan niet uit de weg gaan. En de verborgen dingen, verborgen of nee, alles moet gewoon aan het licht komen. En zoals ik al gezegd had, toen ik deze preek aan het voorbereiden was, was dat voor mij wel een zeer beangstigende gedachte. Want in feite willen we dat niet, als we eerlijk zijn. Iedereen van ons hier aanwezig heeft wel iets in zijn leven waarvoor hij beschaamd is, waarvan hij niet wil dat zijn broer of zijn zuster dat weet. Alle van ons hebben dat. Wel, voor de rechterstoel van Christus zal dat allemaal aan het licht komen. En dat moet ook, want God zou anders niet kunnen zijn dat hij rechtvaardig is. Een rechtvaardige rechter, een volmaakt rechtvaardige rechter, moet gewoon alles aan het licht brengen. Als er bepaalde verborgen dingen zijn, of geheimen zijn die nog niet aan het licht gekomen zijn, dan kan God niet zeggen dat hij rechtvaardig is. Hij moet alles afhandelen. Ik geef een voorbeeld. De meeste van ons weten wel dat er af en toe een keer een wrijving is in een gemeente, een discussie, een oneenigheid, een twist. En soms, of ja, meestal raakt de twist nooit niet opgelost. Had dat nooit niet bijgelegd. Er is discussie over een bepaald oneenigheid over een bepaald punt en er wordt dan niet meer over gepraat. Dat ligt daar en komt daar niet meer mee klaar. De gemeente wordt opgesplitst en dat blijft dan liggen. Er worden dingen in de wandelgangen gezegd. Het is niet echt duidelijk wie er in de fout is gegaan. Het is niet echt duidelijk wie er hier met goede motieven, wie er hier naar Gods wil heeft gehandeld. Wel, wat dat verborgen is geweest in Hans, die affaire, dat zal ook allemaal aan het licht komen. Nogmaals, niet met de bedoeling dat de Heer ons wel beschaamd maken. De Heer zegt het zelf, hij zegt het redelijk veel, maar ik wil gewoon een keer één vers eruit halen. Je moet er niet naartoe gaan, Marcus 4:22. De Heer Jezus zegt zelf, want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden. En er is... er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen. Ik wil ook nog zeggen, broers en zusters, dat we als christenen niet beboet zullen worden voor ons wangedrag. Alle van ons hebben wangedrag gehad tijdens ons christenleven. Alle van ons hebben bepaalde periodes gehad in ons leven dat we niet echt naar de wil van God hebben gehandeld. Waar we in feite ook wel achteraf een beetje beschaamd over zijn. Dat we dingen gedaan hebben met een verkeerde motief. We zullen er niet voor bestraft worden, maar ze zullen wel geopenbaard worden. Maar als ze niet bestraft worden, hoor ik iemand zeggen, dan ja, hoe zal de Heer daarover de rechtspraak dan voeren? Hoe zal het ons dan vergaan in feite voor de rechterstoel van Christus? Wel, in de parabel die we pas gelezen hebben, hebben we een aantal dingen kunnen zien dat de slaven hebben ervaren. We hebben gezien dat de eerste twee slaven beloning hebben gekregen. De eerste had 1 pond en hij had er 10 bijgemaakt en hij kreeg 5 stenen. De tweede had 1 pond, hij had er 5 bijgemaakt en hij kreeg 5 stenen. De eerste was 10 stenen, heb ik gezegd. De tweede kreeg 5 stenen. Dus, wat zien we? Beloning. Dat zal er gebeuren. Beloning. Maar wat zien we bij de derde slaaf? Hij had 1 pond gekregen. Hij had er niks mee gedaan. Hij had 0 ponden gemaakt. En hij kreeg geen beloning. Hij was ervoor beschaamd. Maar we zien dat die ene pond dat hij had, wat was er dan mee gebeurd? Hij was hem afgepakt. Hij was hem gegeven aan een ander. Dus je zou beloning krijgen, je zou schaamte kennen en verlies. 3 dingen. Schaamte, dus beloning, schaamte en verlies. Dat zijn 3 dingen die alle christenen zullen ervaren daar voor de rechterstoel van Christus. Schaamte, ten eerste. Ik wil daar iets over zeggen. Zoals ik al gezegd heb, alle van ons hebben wel dingen waarmee we niet klaar gekomen zijn. Waardoor we ook enige schaamte zullen kennen voor de rechterstoel van Christus. De een zal schaamte kennen, de ander zal dan ook weer diep vernederd worden. De ander een beetje minder, maar er zal enige schaamte zijn. En ik moet zeggen, het is niet alleen de Heer Jezus die ons waarschuwt door deze parabel over de mogelijkheid tot schaamte. Je moet een keer gaan naar 1 Johannes. Je moet daar een keer kijken. In 1 Johannes, hoofdstuk 2. Want de Heer wil ook niet echt dat we alwetend zijn in die dingen. Dat staat niet alleen. De Heer Jezus heeft dat niet alleen gezegd. Johannes, een volgeling van de Heer Jezus, heeft daar ook over gesproken. In 1 Johannes, hoofdstuk 2. Over die schaamte. 1 Johannes, hoofdstuk 2, vers 28. Wat zegt Johannes? En u, kinderkens, blijft in hem, opdat wij, als gij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor hem niet beschaamd staan bij zijn komst. Zie je, broers en zusters? Dus, bij de wederkomst van de Heer Jezus is er niet alleen oordeel voor de ongelovigen, maar is er ook schaamte voor de gelovigen. Bij de kinderen van God zelf. En als je een klein beetje nadenkt, ja, is dat dan ook niet een beetje logisch? Moet ik hier echt stilstaan bij dat gebeuren? Je staat daar voor de schepper van hemel en aarde, de Heer Jezus. Je staat daar voor de rechter van gans het universum. Maar je staat daar ook voor de persoon die voor jou persoonlijk gestorven is. Hij heeft een bloederige dood gestorven. En je staat daar voor hem persoonlijk. Het is tussen jij en hem. Dus je staat daar ook voor jouw persoonlijke verlosser. Die jou heeft vrijgekocht. Die jouw leven heeft gegeven. Waarmee je iets moet doen. En hij is blij dat je daar voor hem staat. Want hij heeft jou lief. Hij is jouw verlosser. Maar nu ben je die slaaf van die parabel. Nu moet je gewoon verantwoording afleggen. En de Heer zal zeggen: slaaf, wat heb jij gedaan met dat pontje dat je gegeven hebt? En dat natuurlijk, als je dat zo bekijkt, dat je dat voor de Heer Jezus staat, die jou is vrijgekocht en die jouw leven heeft gegeven, die jou is verlost. Ja, de Heer verwacht dan ook dat je voor hem gaat leven. Dat staat ook in de schrift. We leven niet meer voor onszelf, maar we leven voor de Heer Jezus. En dan zal natuurlijk gezien worden hoe respectvol je bent omgegaan met de dingen die de Heer ons heeft gegeven. Wat heb je gedaan met tijd, met initiatief en met verantwoordelijkheid? Begrijp je? Daar zal gezien worden tot hoever je schaamte zal leiden. Dat is 1, schaamte. Maar ik heb ook gezegd dat er verlies zal zijn. Ik zal straks iets meer zeggen over de beloning. Zie je? Ik weet, dat is geen zulke goed nieuws, maar ik zal afsluiten met goed nieuws. Maar probeer toch. Die dingen moeten gezegd worden. Verlies. Laat ons gaan naar vers 24 van hoofdstuk 19 Lucas. Lucas 19. Terug naar die parabel. Vers 24, verlies. Moet ik kijken wat dat die teruggekeerde man van hoge geboorte uit dat verre land zegt tegen die derde slaaf, wat dat er moet gebeuren met hem. Moet dat een keer lezen, 24. En hij zeide tot degene die bij hem stonden: neemt hem, de derde slaaf dus, het pond af en geef het hem die de 10 ponden heeft. En ze zeiden tot hem: Heer, hij heeft al 10 ponden. Ik zeg u, aan ieder die heeft, zal gegeven worden. En aan die niet geeft, zal ontnomen worden wat hij ook heeft. Laat het heel duidelijk zijn dat de Heer het hier niet geeft over een ongelovige. Het is geen ongelovige die daar beslaat. Denk je dat het nog een logen is? Nee, want de Heer maakt een duidelijk verschil tussen vers 27 en vers 14. De vijanden, die niet wilden dat ze koning over hem zouden worden, en zijn burgers die hem haten. Dat zijn twee groepen, niet? Dus de derde zal misschien nog een logen, het is een gelovige. En hij pakt wel de laatste pond van hem af. Zie de waarschuwing van Johannes? Maar wat is precies dat verlies? Wat is dat nu? Wat zal daar ook iets over wel zeggen? Wat is nu precies dat verlies dat hem ontnomen wordt? Want als je daar zal staan, wat zal de Heer wegnemen van jou? De Heer zegt daar ook iets over, iets meer gedetailleerd dan in een andere parabel, de parabel van de zaaier. Daar moet er niet naartoe gaan, want die derde bodemhoorder, die goede hoorder, die krijgt daar vrucht van hetgeen hij heeft gehoord. Dat woord heeft gewerkt in hem. En dat moet een resultaat hebben. En Jezus, moet ik goed luisteren wat Jezus zegt, Lucas 8, 16. Met hetgeen dat hij heeft, waar we verlies kunnen leiden. Hij zegt dit, niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat, of zet haar onder een bed, maar hij zet daar op een standaard, opdat we binnentreden het licht mogen zien. En daar rijdt weer, want er is niets verborgen dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim dat niet bekend zal worden aan het licht komt. En nu komt het, ziet dan toe hoe hij hoort. Hij zegt weer, want wie heeft, hem zal gegeven worden. En wie niet geeft, ook wat hij meent te hebben, zal hem ontnomen worden. Weer al over de gelovigen. Dat is bijna letterlijk hetzelfde wat dat de Heer zegt in die andere parabel dat we juist gezien hebben. Dus dat verlies dat we hebben, en dat is nu is misschien een beetje gevoelig, maar dat verlies dat we hebben, dat is kennis over God. Dat is waarheid. Dat is openbaring over God. Want hier in ons leven leer je altijd maar bij over wie God is. Maar dat gaat niet stoppen in het volgende leven. In het volgende leven ga je ook bijleren over wat dat God is. Er zal nooit de tijd komen in de eeuwigheid dat je zal kunnen zeggen, voilà, nu heb ik alles gekend over God. Ik ben verzadigd van God. Dat bestaat niet. Dat is een proces die voortgaat, gelijk nu. En dat is wat ik geloof dat er zal gebeuren. Dat is verlies. Kennis over God, waarheid over God. Dat je dat zal afgenomen worden als je voor de rechterstoel van Christus komt. Niet om jou met de intentie om jou tot schande te maken. Maar ja, dat moet geopenbaard worden. Als je daar gemakzuchtig of lichtzinnig mee om bent gegaan in je leven, de Heer moet daarover zijn rechtvaardigheid uitroepen. Dus het gaat duidelijk over geestelijke haven. Denk die God heeft gegeven, die we weer opnieuw kunnen verliezen. Conclusie, wat kunnen we daaruit leiden, afleiden, broers en zusters? Uit het verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Wel, jullie kennen waarschijnlijk ook wel allemaal die passage uit 1 Korintiërs hoofdstuk 3 vers 13, waar dat Paulus specifiek gaat spreken over verantwoordelijken, gemeentestichters, voorgangers, leraars, predikanten. Ik wil hem een keer voorlezen ook, die passage, om het duidelijker te maken voor ons. Misschien kunnen we naartoe gaan. 1 Korintiërs hoofdstuk 3 vers 13. Nogmaals, ik onderstreep dat dit vooral voor verantwoordelijken is binnen een gemeente. Ieders werk, zegt Paulus, zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij, dat is de Heer Jezus, met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, zie je? Doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Nogmaals, het is vooral voor gemeentestichters, en voor mensen met een grote verantwoordelijkheid in de gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat principe niet zal toegepast worden op ons. Verantwoordelijken hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Maar wij als christenen hebben ook een verantwoordelijkheid, broers en zussen. En het zal min of meer wel hetzelfde principe zijn die op ons zal toegepast worden. Verlies, schaamte. We zijn er voorbij, nu komen we aan beloning. We hebben gezien dat die eerste en die twee, de slaaf, dat die beloning ontvangen hebben. Maar op basis van wat zal die eerste en die tweede slaaf beloond worden? Op basis van wat zullen wij beloond worden? Dat is toch wel een goede vraag. En dat is niet gemakkelijk om dat te beantwoorden. Vandaar dat ik zou gaan beantwoorden met een verhaaltje die uit India komt, een legende uit India, over een rijke Indiër, een rijke prins en een arme bedelaar. En de rijke prins kwam een keer naar een dorpje waar een arme bedelaar zat. En hij had de gewoonte, die arme bedelaar, om in de straat te zitten. En het eerste wat hij had, was een kommetje. En met een paar korrels rijst dat hij van de mensen kreeg. En dat was in feite waar hij van moest leven. En de rijke prins kwam naar dat dorp. En hij passeerde, werd gedragen op een prachtige draagstoel, bekleed met zilver en goud. En hij passeerde voor de arme slaaf. En hij zei tegen de drager dat ze moesten stoppen. Ja, die arme slaaf, die bedelaar zei, ja tof, ik ga hier wel het wat krijgen van die prins. Goed, je steekt zijn kommetje naar boven. En hij hoopt dat hij het wat zou krijgen. Maar tot zijn grote verbazing, zegt de rijke prins tegen hem, geef me een keer een beetje van jouw reis. Dus de bedelaar vond dat redelijk eigenaardig, dat die prins hem zijn reis zou geven. Het was er niet voor vandaag. Dus ja, wat doet hij? Met tegenzin steekt hij zijn kommetje omhoog en de prins neemt er het wat uit. Bedelaar, zegt de prins, geef me nog wat reis van jou. Ja, de bedelaar begon het echt moeilijk te krijgen. Met afkeer steekt hij nog een keer zijn reiskommetje omhoog en hij neemt er nog wat reis uit. Dat is niet genoeg, zegt de rijke prins, geef me er nog wat van. Nu moest de bedelaar zich wel serieus inhouden. Nog een beetje en hij zou gewoon in toon ontsteken tegen de rijke prins. Maar nogmaals, met tegenzin heeft hij weer zijn kom en neemt de prins er weer al reist uit. Maar de arme bedelaar kon er niet mee tegen. Hij vluchtte weg en in zijn woedige toon kijkt hij naar zijn reiskommetje. En wat ziet hij in zijn reiskommetje? Hij ziet iets glinsteren. En hij kijkt nog een keer goed en hij ziet een korreltje hout. De grootte van een korreltje rijst. En hij kijkt nog een keer goed en hij ziet twee korreltjes goud, de grootte van een korreltje rijst. Hij had drie korreltjes goud gekregen in de plaats van drie korreltjes rijst. Voor elke korrel rijst dat de prins had genomen, had hij een korreltje, zonder dat hij ervan wist, goud in zijn kom gelegd. Zie je? Wat kunnen we daaruit leren? Wel, als we geneigd zijn, die dingen dat God ons heeft gegeven voor onszelf te houden. Als we schrapperig zijn en gierig zijn en soms kwaad zijn, omdat we iets moeten afgeven aan de Heer, ja, hoe kunnen we daar dan voor beloond worden? Dan gaan we verlies lijden. Versta je? Zoals Paulus ook zegt, alleen het goud zal het vuur doorstaan. En dat zal onze beloning zijn. We zullen wegdragen in de hemel wat we in feite gaan afgeven in ons leven. Dat is dat principe dat weer opkomt. Afstaan, opoffering. Ik wil eindigen met nog een keer een schoon voorbeeld heen van de Heer Jezus, wat dat hij zelf zegt, hoe we beloning zullen krijgen, hoe we moeten leven in feite om die beloning dan te ontvangen. Dat is geen doel op zich natuurlijk, maar ik wil dat toch een keer voorlezen wat dat de Heer zegt over beloning bij de rechterstoel van Christus. Lucas 14, vers 12 tot en met 14. De Heer Jezus zegt, de Heer Jezus zegt, wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal heeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren in de verwachting dat zij op hun beurt zullen uitnodigen, dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodigt dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. En dat komt het dan, zegt de Heer Jezus, dan zult u gelukkig zijn, want zij kunnen voor u niets terug doen, maar uw loon, u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Zie je? Beloning bij de opstanding van de rechtvaardigen. Dat principe. Zie je? Dus de Heer leert ons, hoe meer je opoffert, hoe groter je loon zal zijn. Nogmaals, niet dat dat het doel op zich is, maar waarom ga je opofferen? Wel, omdat we weer die tekenen gaan vieren vandaag. Waarom ga je opofferen? Omdat je gezien hebt dat de Heer Jezus alles heeft gegeven van zichzelf. Het voorbeeld van een perfect christenleven zien we in de Heer Jezus. Want Wat heeft de Heere afgelegd en afgegeven in zijn kommetje reis? Hij heeft Hans zijn heerlijkheid, zijn luister, zijn intimiteit, zijn liefde met de Vader, hij heeft dat verlaten om naar een verdorven plaats te komen. Hij leefde in een volmaakte plaats en hij kwam naar een verdorven plaats. Uiteindelijk, wat had hij aan het kruis? Hij was naakt, hij had zelfs geen kleed niet meer aan zijn lichaam. Hij heeft alles afgegeven. Zie je? En voor ons is dat voorbeeld. En dat is wat we moeten zien, want de Heere heeft hem alle macht, alle heerschappij gegeven. Zie je, dat beloningssysteem, de Heere had dat ook al voordien. Maar God wil spreken tot ons, zo gaat het. Als je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt gekregen hier in uw leven, hoe je omgaat met die verantwoordelijkheid, dat zal bepalen wat je zal krijgen straks. Want straks zullen we ook verantwoordelijkheid krijgen, hè? We hebben gezien dat die kerel 10 stenen heeft gekregen, of 5 stenen. Niet dat het precies stenen zullen zijn, dat is gewoon om te zijn dat er verantwoordelijkheid zal gegeven worden. Hoe ga je om met de dingen hier? Dat zal bepaald worden wie je bent straks. Hoeveel zijn u en ik bereid, broers en zusters, om ook op te offeren voor God? Tot de volgende.